sold just so they can survive, and not a mention of it. Not here, not anywhere. No wall-to-wall TV coverage, no emergency humanitarian response, no special plenaries, not even a mention in this plenary. No Afghani delegations and no statements. My God, they must be wondering, what makes their humanitarian crisis so unimportant? Is it the colour of their skin? Is it that they're not white? They're not European? That their problems come from a US gun or a US invasion? Is it that the decision to rob their country's wealth was taken by a despotic US president rather than a Russian one? Because, my God, all wars are evil and all victims deserve support. And until we get on that page, we have no credibility whatsoever.
Hi, so Dave of NDC is back in Amsterdam. I spoke to you like 20, 30 years back, once before in a radio studio, but now we're on the street. Doesn't matter.
How good?
NDC is still around. How are you doing?
I'm doing good. NDC is still around. I've been going for 47 years. 3,077 gigs or something like that. And my life is beautiful. I mean, you know, the world's falling apart and Donald Trump's the president of the United States and, you know, what's going on in Palestine and what's going on in Ukraine. This is awful and terrible and war sucks. But on a personal level, I just want to keep going. I'm energized. I feel like it's an honor to make music for people and to be part of a scene that says something. You know, it's not just about shit and giggles. But it's about animal rights. It's about no more war. It's about the multi-death
corporation.
Everybody
knows that already.
Yeah, no Trump, no KKK, and no fascist USA. And so I'm just proud to be part of people that give a care, you know, because the Earth's just gliding along. It's 2025. It's hard to imagine. It's going to be 2030, 2035. What's going to happen in the world? I'm going to be tree food for some tree.
Yeah.
And as far as I'm concerned, I want to, you know, just be buried under a tree. And then younger men like my drummer, Jayon, is going to have to, you know, continue the struggle with young men like you.
Thank you.
And they'll have to record great music. And they'll have to make energy and statement and, you know, and try to heal the planet. Or whatever happens, happens. You know, we're just trying our best. I don't kid myself that my energy is going to save the world. I can't get my people in my band to change their socks on tour. I don't know how I'm going to change the world, but I'm trying.
Isn't it a matter of taste that war is ugly? And justice is beautiful, and it's just you cannot change the whole world, but you strive for it.
Right. In this space right now, those values matter. That war is ugly, and justice is beautiful.
Yeah.
And you know what happens to the United Nations with Putin, with Donald Trump, with Netanyahu. You know the war pigs. Yeah. Black Sabbath wrote a great song called "War Pigs."
Yeah.
But we're zooming into the future, you and I.
It's almost from the hardcore days of the Cold War. It's the same things that were in the lyrics then are just...
You know, I just came from Berlin. We played Berlin, and I never forget playing Berlin in 82, and 83, and 84, and just how intense it was, and taking the train from West Germany through East Germany into West Berlin.
Yeah.
It was pretty intense. But it's not intense for me on that level, traveling, except if I'm going back to the United States, I'm not even going to bring my computer or phone. I don't travel because they'll study it and decide.
But they know you. They must.
They do. They know me, but they have to have some kind of proof.
Yeah.
They don't have to have shit.
No.
I'm going to still speak my mind. Because, you know, if Anne Frank can speak her mind, you know, then I can speak my mind. You know, I mean, a lot of people have been very courageous. I'm 69 years old. I thought about it. They throw me in some El Salvadoran gulag. It would be fucking awful. I would hate it. But at least I had the memories of having a great life as an adult.
But you have to have your fun.
47 years in hardcore. Yeah. And
you're still
and having
great.
Played Amsterdam, this is my 25th tour to Europe. Having played Amsterdam maybe 30 times, sometimes we play two.
You played in Weijers, and I wrote in the school paper a review of it.
Wow, wow, wow.
With the pandemonium.
I remember the Weijers, the BGK people who was here. Yeah. We did 10 shows with them. Hi, nice to see you.
I saw you last year. Marvelous.
Cool. And then that tour, I really got to know Holland. We played Steinbeck, we played Venlo, we played Enschede, we played Hengelo. We played Rotterdam, we played Leiden, we played, took us to Hanover and to Copenhagen as well, and Hamburg.
But you were a very good band in those days. You were a really tight, really good band.
I really loved BGK too, you know.
Yeah, sure.
I was just thinking about, you know, Tony Nitwit.
Yeah.
I lived in his apartment for 2 months one time. Okay. He said, come on home, and I didn't leave for 2 months. You know, house guests start to stink after 3 days. Yeah. He kept me there.
Yeah.
And I think of Frank Wargasm too. Do you know Frank? The band Wargasm. Fellow named Frank.
I know the guy.
He passed. I don't know exactly
Tony
what happened.
Too, you know?
Who did?
Tony. Tony BGK.
Yeah. That's why I mentioned Tony first. Tony. Yeah. I'm saying I stayed at his apartment. I do know that.
Yeah.
And I'm glad I saw him. We played at the park like in 2018.
Good.
You know, 3 years before he passed, or 4 years before he passed. And we were in a good mood, and he was laughing, and we had a good time. And I was very happy for that. We played with the Nitwits sometimes.
Yeah.
We shared our bass player. Our bass player was his bass player. He loved my bass player, Mikey, before Mikey passed, my bass player.
Uh-huh.
Hey, we get so many days on this earth, and we just try to make leave the place a better place than we found it. We try not to eat all the apples. We try
to
plant some new trees, and that's what we can do.
Yeah. But it's very inspiring to see you go on and just do the tours, like MOP 47.
Yeah,
I'm
really honored. Yeah. And, you know, like, I'd be bored as hell sitting at home. I mean, I can do it. I have a lovely girlfriend, and I sit around often. I get my social money, Social Security, so I don't even have to go to work anymore.
Yeah.
And, you know, I get by. I'm so used to living like a punk rocker that $1,000 a month, there he is, my friend Billy.
Hey. You have to speak with other people too. So maybe we round off the interview, kind of.
Okay.
Do you have a song? Hey, tell me a song that I play after the interview. And why?
What song?
Any song you think is...
We have a new song called Full of Shit. And it's about how the politicians, you know, they won their world hunger, they could. Pope Francis was right. These popes, the last two, really great. They're full of shit. They want to stop global warming, protect the earth, they could. They don't. They want to protect elephants and all the animal kingdom. They don't give a shit. It's about money. His business is on parade. It's the first song on our first album from MDC.
I know.
And it's the same fucking stuff that's going on.
Yeah.
So and all we can do is speak out against it, you know. And it was discouraging to see the Americans, where they feel environmental is more important or earning a good living is more important. They said earning a good living. And they think a good living is earning $60,000, $70,000 a year. I live on $10,000 or $20,000 a year. You know, I live in a little place. I eat rice and vegetables, and, you know, people waste money, and that's just a sad reality. But here we are, and thank you for coming up and talking to me, and I love Amsterdam. It's like, I just might get the fuck out of the United States of America and come to Amsterdam. I always wanted to have a hash bar on a
Mike boat. Tyson has one, no?
You know, like a coffee shop, you know? and then with an open mic, and I can play acoustic, and then once a month, the Dayon comes, and, you know, and I get a few musicians here, and we're playing John Wayne Was a Nazi on the canals, and then go on a canal tour and go play Bremen and Hamburg and, you know, Ghent. And
where they have canals.
But basically, live in Amsterdam like the Dutch, the best people in the world. That's why he's here. That's why I want to be here. Dutch are the best people in the world. Happiest, everything else. Them and the Finnish and the Danish. And you guys are wonderful, and I love you. And that's why I start my tours here, and I end my tours here.
Okay, so what's the name of this song again that I'm going to start now?
Full of Shit. It's on a album that came out on Cleopatra, and that was War is a Racket, which is another song I feel deeply about. And we have a new album that just popped yesterday on, it's all cover songs. We got Americana by Slayer. We got a Stevie Wonder song. We got Heartbreaker by the Rolling Stones. And I rewrite the lyrics about babies dying in Palestine and on the Gaza. And life is beautiful. You know, I get to make music. And he's got a studio. We're gonna make killer music. I'm gonna live in Amsterdam and just and tour Europe like 200 dates a year. We're gonna be so busy, and we're just gonna love life, hang out, rub noses with Finnish people, with Norwegian people, Estonians. I've met some cute Estonians. Man, they were cute. Gosh, and I'm gonna go everywhere. I'm gonna go to Portugal, I want to go everywhere. I'm going to go to Morocco. I want to learn how to, I'm going to ride with Bedouins and go camel riding in southern Morocco and have an acoustic band with tin cans that he plays. And we're going to tour the world. We're never going to stop. Because eating vegan food on tour is the best thing ever. I recommend it. They feed us so good. Pesto pasta. So freaking good. I ate such great. They made me ratatouille in France with chickpea salad with the olive oil. Was so good. It was French cooking. I ate three or four different kind of vegan lasagnas. Good as can be. I love vegan lasagna. I'm all about eating other people's vegan lasagna and making music for them as an exchange of energy and love and life. And you are beautiful, sir, and so are the people of Amsterdam. And you have a great night.
Thank you.
All right.
You make up lies, you try to make us believe the same of bunch of shit that you do. Your attempt to gaslight, well, doesn't exist. You believe your own lies to be true. You're full of shit. You have yourself convinced. You got grip, but you don't. You think you're ever fool, and you rule us, but you won't. Manipulate everything to benefit yourself. You believe your own bullshit. Better check your mental health. You're so full of shit.
You're full of
and
shit.
And then you double down. You're so full of shit.
You're full of shit.
Then you shake us down. You're so full of shit. We won't be fooled. A liar to a liar. And your voice is getting tired. You make your own bullshit. What's wrong with you? You have yourself convinced your bullshit is true. You punch them in the head. That's just what you do. A liar's a liar. And your voice is getting tired. So much of what we see is not up for debate. Even though so much of it is fake. Laws of bullshit stuck right in our face. Designed to pick your pocket and answer the script. So many live a lie, stuck in a facade. So many live a fraud, underneath the lightning rod. No choice but to revolt. We're marching to the doom. They lie us to collapse, and it's coming soon. You're the bullshit,
you're the bullshit.
And then you're going out.
You're
the bullshit,
you're
the bullshit. And then you shut us down.
Niet meer goed af. Ook Willemijn niet, die toch
stuk langer is dan ik. We zijn allebei wel zo'n 10 centimeter gekrompen en staan krom van de artritis. Ik haalde de huishoudtrap erbij en terwijl mij de trap tegenhield, kon ik net met één voet op het aanrecht de klok van de muur pakken. Nadat ik een nieuwe batterij had gevonden en de klok weer had opgehangen, vielen beide bij zijn slap en stond de tijd opnieuw stil. Aldus Leon Jozef van Rijden in zijn boek Leven, Wonen, Werk, Dood en Begraven, wat overigens ook hier verkrijgbaar is. Leon Jozef van der Heijden en ecotech-filosoof Louis Leroy hebben hier op Huis de Vraag een goed gesprek gehad over natuurlijke structuren, chaostheorie, ruimtelijke diversiteit, levende processen, dubbelsteden, consumptiemaatschappij, stedelijke ruimte en stemming uiteraard, maar ook hoe de tijd een ding werd. Met andere woorden, kathedraal denken bij Diep Achel. En ik zal zeggen, start de film. Ja.
...20 tonners brengen materiaal dat de stad niet wil verwerken. Ik heb in mijn eentje 200 miljoen kilo beton weggelegd. Ik had een slechte rug en die is beter. Ik ga eindeloos door omdat natuurlijke processen lopen tot het eind en worden doorgegeven naar volgende generaties. Ik wou u van zeggen dat het hele geval wat ik hier gebouwd heb in 30 jaar... 0 centen gekost heeft.
Nou, je kunt een beetje zien hoe het was voordat Leroy hier begon. Het was weiland. Hij is begonnen met dat zaad hier neer te gooien en stenen laten aanvoeren. En toen is hij 35 jaar geleden ongeveer begonnen te bouwen.
Een eco-kathedraal wil zeggen dat alles wat in die kathedraal gemaakt wordt door mensen verdwijnt en wordt aangegeven aan de natuur. Torens van 7 meter, alle terrassen, beeldschoon aangelegd, weg. U snapt natuurlijk wel dat architecten daar niet mee willen werken. Want hun schepping moet blijven staan. En ik werk zonder cement, dat is de enige voorwaarde. Ik heb materiaal en ik bouw heel precies, want het is niet een werk van zomaar zo. Het gaat millimeter precies en ik bouw rustig door. En die mensen zeggen, houdt u nou nooit op? Ik zeg, ik begin elke dag overnieuw. Ik weet niks, ik werk en ik kijk.
Bijzonder welkom bij Huis de Vraag, ons tweede onderhoud. Met deze keer de gast, Stichting Tijd, in de persoon van Peter Wouwer, bouwmeester en stapelaar. Hij gaat ons het komende uurtje heel veel vertellen over Ecocathedrale en Louis Leroy. Peter Wouwer! Ja.
Dank jullie wel en wat een grote opkomst hier. Echt geweldig, heel bijzonder om hier te mogen staan in de wetenschap dat, net wat je al vertelde, Leon en Louis elkaar een paar keer hebben ontmoet. Ik sprak gisteren met Harriet Leroy, de dochter van Louis en Inge. En ik zei van ik ga hier een lezing geven. Oh Leon, ja, die is hier ook in Madame in Oranjewoud geweest. En zij kon zich dat nog herinneren als... als kind, dat Leon ook in Oranjewoud bij Louis thuis is geweest. Ja, ik haal Oranjewoud, Madame en Heerenveen door elkaar, omdat deze plekken allemaal in de lezing naar voren zullen komen als plekken waar ecocathedralen worden gerealiseerd. Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik heb vanmiddag ook even door Huis de Vraag, door dit gebied gelopen. En de eerste foto's die ik heb gezien van deze plek, toen dacht ik direct aan ecocathedralen. Gewoon de manier waarop de plek is ingericht en waar respect is voor de natuur. Maar waar ook de mens ingrijpt en zijn ding doet, maar niet in de zin van strak gemaaide gezonnetjes en alles. Dus dat sloot direct aan bij de filosofie van Leroy. En als je dan later hoort dat ze elkaar gekend hebben, ja, dan kan dat niet meer missen. Dit is Louis Leroy. Je hebt net al kennis gemaakt met hem. Geboren in Amsterdam in 1924. Alweer een aantal jaren geleden overleden. Dit is een van de laatste foto's die ik van hem maakte in het, op het weggetje voor zijn huis in Oranjewoud, op de Prins Bernhardweg, waar hij dagelijks zijn wandelingetje nog maakte. En dat kringetje, of dat wandelingetje werd steeds korter. Hij liep niet op... ik heb een afstandsbedieningetje waar ik mee kan... Oh, nou gaat hij ook al de verkeerde kant op. Dus jullie hebben de laatste slide ook al gezien. Zo, hier moet hij eigenlijk mee beginnen. En dan komen we bij Leroy uit. Hiernaast is een wandelpad. Maar Louis was niet bescheiden, dat hebben jullie ook al gemerkt. Dus die zei gewoon, ik loop dat wandelpad, dat loopt een beetje scheef. Ik wil recht lopen, dus ik loop gewoon midden op de weg. En auto's, die moeten maar even wachten. Geboren in 1924 dus in Amsterdam, later naar Deventer verhuisd. Heeft de kunstacademie in Den Haag gedaan. En hij is op een gegeven moment... hij wist van zichzelf dat hij voor zijn gezondheid niet in een stad moest wonen. Hij zei, een stad is geen plek waar mensen horen te wonen. Ik in ieder geval niet. Ik wil ruimte om me heen. Ik wil natuur om me heen. Toen heeft hij in Heerenveen een plek gevonden als tekenleraar bij de HBS. En later is zijn vrouw ook verhuisd naar Heerenveen. Eerst in een woning boven een boekwinkel heeft hij een kamertje gehuurd, later een huurhuisje. En op een gegeven moment heeft hij zijn woning in Oranjewoud gekocht. Op een gegeven moment, hij was tekenleraar met een hele speciale manier van lesgeven. Heel veel oud-leerlingen die ik gesproken heb, die zeiden van, nou, we konden niks met hem. We wisten niet wat er van ons verwacht werd. Het was altijd een kwestie van, je kreeg een klein kartonnetje en daar moest je met inkt op gaan tekenen. Je kon het niet uitgummen, je moest gewoon beginnen. En het ging helemaal niet om hoe goed je kon tekenen. Het ging helemaal om, als je aan het begin van het jaar op een bepaald niveau kon tekenen en aan het eind van het jaar kon je beter tekenen, dan was je geslaagd. Als je heel goed kon tekenen en je kon nog steeds aan het eind heel goed tekenen, dan zei je, ja, je hebt niks geleerd. Dus het ging hem toen al om het proces. Hè? Kun je verbeteren? Hij is op een gegeven moment helemaal, ook vanuit zijn jeugd, gefascineerd door natuur. En hij merkte dat in die tijd, en nu eigenlijk nog steeds, dat techniek belangrijk gevonden wordt. Techniek, dat is de oplossing voor alles, ook voor de energiecrisis en voor alles. Hij zei, techniek is een manier om natuur uit te schakelen. De natuur zit veel mooier in elkaar dan al onze techniek. Dus wat wij doen, dat is natuur uitschakelen. En wat hij probeert met zijn eco-kathedralen, dat is de natuur weer in te schakelen. Eigenlijk is dat in het kort waar zijn hele filosofie over gaat. En dat heeft hij niet alleen op papier gezet, maar dat heeft hij ook in de praktijk gebracht. En dat begon in zijn tuin in Oranjewoud. Daar is hij gewoon gaan experimenteren met wat groeit er eigenlijk. Gewoon bij zijn voordeur beginnen en maar experimenteren met het aanleggen van verhogingen, van gaten graven, van verschillende plantensoorten bij elkaar zetten. Wat groeit er wel, wat groeit er niet? Wat kan goed bij elkaar, wat groeit goed bij elkaar en wat niet? Gewoon eindeloos experimenteren. En niet met als doel om uiteindelijk de ideale tuin te krijgen, maar ook te respecteren dat er dingen doodgaan, waardoor weer nieuw leven ontstaat. Hey, tot het eind van zijn leven heeft hij altijd gezegd, ik snap er nog helemaal niks van. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik ooit de natuur zal begrijpen. Dat zal niemand hebben, denk ik. Want hier kon hij dus bijvoorbeeld al naar gaan zitten kijken. Hij zei van, hoe is dit mogelijk dat dit gebeurt? Dit zijn gieltjes, zeggen we in Friesland. Gele steentjes, waar heel veel boerderijen mee zijn gebouwd. Vast zijn gebouwd. Hij kreeg materiaal aangeleverd van gesloten boerderijen. Hij bikte de steentjes eraf. Want het gaat allemaal gestapeld worden, zei hij. Het wordt niet gemetseld, want dan schakel je de natuur weer uit. Door te stapelen, til een tegel op en je ziet daar allemaal pissebergen. En van alles zie je daar tussen kruipen. En daar groeien dus ook planten tussen. Dus op deze manier, een steen is op zich niet slecht, maar door de manier van het stapelen kun je de natuur ook inschakelen. Ik wil twee plekken vrij uitgebreid laten zien. Twee ecokathedralen, dat is Heerenveen en Meldam. Daarna laat ik nog een aantal plekken in Nederland zien en in het buitenland waar Leroy bezig is geweest. Dit is Heerenveen. Ergens in de jaren 30 was een land van een boer. Die had hier allemaal bomen neergezet met het als idee. Die ga ik omzagen en dan ga ik er klompen van maken. Dus het was een beetje een productiebosje. En hij heeft deze plek, het was zijn eigendom. Alleen het was net de verbinding tussen Heerenveen en Oranjewoud. Dus hij zei van, ja, iedereen die mag hier doorlopen. Eigenlijk hetzelfde wat Louis later in Meldam deed. Het was privégrond, maar iedereen mocht daar lopen. Dat stuk land is verkocht. En daar is een woonwijk neergezet. Ja, steden breiden zich uit, mensen breiden zich uit. Dus steden moeten groter worden. Of Heerenveen is een dorp, overigens. Ze denken wel dat ze een stad zijn, maar het is maar een dorpje. En er wordt volop gebouwd. Een kilometer grote, lange strook blijft groen. Met als idee om daar ooit een keer een park van te maken. Dat moesten ze nog zien hoe dat ingevuld moest worden. Toen was er iemand die zei, er is een kunstzinnig aangelegd particulier. In 1964 zijn daar stukken van bij de gemeente. Er is een kunstzinnig aangelegd particulier die we wellicht eens kunnen benaderen om te vragen wat hij met deze plek zou willen doen. Nou, dat hebben ze geweten. In die tijd, vlak voor die tijd, stond deze kerk in Heerenveen. Die is gesloopt. Heerenveen was net als veel andere steden. In die tijd werden er heel veel monumentale gebouwen werden gesloopt. Wat natuurlijk eeuwig zonde is. Maar Leroy die zag dit gebeuren en hij zei, oh, kom maar op met die stenen. Dus deze prachtige kerk die is in gruzelementen geslagen en die is op dat stukje grasveld neergelegd. Nou, je zult daar maar wonen. En keurig aangehard tuintje en alles prima. En dan komt er zo'n meneer en die gooit daar allemaal puin neer. Dus ja, wat moeten we daarmee? Er groeit nooit weer wat op. Dus de protesten waren niet van de lucht. En het is de gemeente Heerenveen, het zie je, de gemeente Heerenveen, dat ze hebben doorgezet. Wat Leroy deed met dat puin, dat is eindeloos beginnen met sorteren. Dus eigenlijk van de chaos ordenen. Er worden wandelpaden aangelegd. Vooral die stenen, dat puin, er worden trappetjes gemaakt. Alles bedoeld om hoogteverschillen te creëren. Wat hij dus in zijn eigen tuin heeft, waarmee hij heeft geëxperimenteerd. En het duurt maar 2 of 3 jaar en de pioniersplanten die komen als vanzelf op. Er zijn ook een aantal planten en bomen zijn heel duidelijk geplant en aangelegd. Dus in het begin was het idee van er moeten eigenlijk zoveel mogelijk soorten in het begin aanwezig zijn. Maar niet met het doel om ze ook allemaal te behouden. Er is nooit een tekening gemaakt. Als er puin werd gebracht, dan was het aan de chauffeur om, grof zei Louis een beetje van, nou ja, je zou dit kunnen doen. Maar als die chauffeur zei van, nou ja, zou dat dus, nou nee, dan doe je dat toch. Dus het is heel zonder plan, ook een voorwaarde voor een ecokathedraal. We maken geen plannen, we kijken op dat moment wat is handig, wat is praktisch. Dit is een plattegrond van de strook. Je ziet een aantal compartimenten hier. De kilometerlange Leroy tuin. Nou, en vervolgens, hier staat onder Louis Leroy en de Kennedylaan tuin. Over 5 jaar mag je de huizen niet meer zien. Dat was zijn idee. He, je hebt genoeg plantsoenen waar allemaal solitaire bomen staan en waar elk jaar keurig gemaaid wordt en waar bloemperkjes zijn. En na 5 jaar wordt weer een ander bloemperkje ingezet. Dus naar de mode wordt daar aangelegd. Vanaf het begin is het de bedoeling geweest om daar de natuur in zijn kracht te laten zetten. Dus de natuur doet het meeste werk en de mens mag daar ook aan meedoen, maar die gaat niet de natuur uitschakelen, maar hier wordt de natuur ingeschakeld. Nou, en dat heeft landelijk heeft dat ontzettend veel, is dat in de publiciteit geweest. Dus meneer Leroy die kwam echt overal en nergens, vooral bij een uitzending van de NCRV, meen ik, is hij, heeft hij echt heel veel landelijke bekendheid gekregen. Daarna ook in het buitenland was er veel gevraagd spreker, want dit was toch wel uniek in Nederland. Als tekenleraar, notabene, hij had helemaal hij was geen landschapsarchitect, dus die keken allemaal naar hem van, ja, wat wil je nou? Maar toch raakte hij een gevoelige snaar bij de mensen. We slaan even een stukje over. Hij heeft de Prins Bernhard Cultuurfonds prijs gewonnen. Dus Sylvain Anjer, meen ik van Prins Bernhard. En nog tug prijzen heeft hij in de wacht gesleept. En in binnen- en buitenland was hij een veelgevraagd spreker. We gaan nu naar 2005. Dit is burgemeester Peter de Jonge destijds en Louis Leroy. En daar is toch wel een heel bijzonder moment is daar geweest. Er is een 100-jarige intentieverklaring ondertekend tussen de Stichting Tijd, die hij inmiddels had opgericht. En dan is het niet die tijd, kloktijd, maar je hebt in het Grieks heb je twee woorden voor tijd. Chronos en Kairos. Chronos is die tijd en Kairos is de tijd als je de tijd vergeet. Dus als je er in een flow zit, hoe je het ook noemen wilt, dat is de creatieve tijd. Dat is de tijd van dingen doen, dingen creëren, dingen maken. Daarom heten wij de Stichting Tijd. 100 jaar is een begin. Meestal is politiek die denkt in 4 jaar tot de volgende verkiezingen. Leroy zei, ik wil voor de Kennedylaan, wil ik gewoon voor 100 jaar duidelijk hebben dat de Stichting Tijd het hier voor het zeggen heeft. En daar ging de gemeente toen mee akkoord. Dus we zijn nu inmiddels 16 jaar onderweg. We hebben nog eventjes. Maar om maar aan te geven, 100 jaar stelt in de natuur helemaal niks voor. Dus laten we alsjeblieft niet elk jaar weer gaan evalueren en zeggen van leuk project van Leroy, maar we gaan nu iets anders doen. Nou, hier staat hier zijn handtekening eronder. En vervolgens gaan we aan de slag. En het priemende vingertje van Leroy van dit kun je doen, dat kun je doen, dat kun je doen. Hij verzamelde een aantal mensen om zich heen. Dat waren zowel buurtbewoners hier, mensen van de gemeente, mensen die van aannemersbedrijven die voor de aanlevering van stenen zorgden. Dit is Rob Hendricks, een architect uit Beilen. Dit is Rinse van der Schoten, bestuurslid van de Stichting Tijd, Henk Pleiter. Hij verzamelde mensen om zich heen. Hoe kunnen we deze plek als een ecokathedraal verder ontwikkelen? Nou, we zijn aan de slag gegaan. En dat is ook, heeft ook weer internationaal, het is midden in de woonwijk. Eigenlijk net als hier. Je zit midden in een woonwijk. En dat trekt de aandacht. Deze foto heb ik er even bij gedaan, omdat het ook internationaal bekend is. Dit is Julian Rexworthy, een Australiër. Die een boek kocht over Leroy. En die zei van, ik moet hier meer mee doen. En die heeft zijn PhD bij de Universiteit van Queensland behaald op het werk van Leroy over change in landscape. Dus hoe evolueert, hoe kun je beweging in een landschap krijgen. En dit is Thomas Richard, dat is een Belgische, of een Duitse student van een goede vriend van Leroy. Student van een goede vriend van Leroy. En die wou hier ook wel komen. Nou, toevallig kwamen ze op dezelfde tijd, dus die hebben daar eindeloos gestapeld. Ik ben zelf opgegroeid in de buurt van de Leroy-tuin. Als kind wist ik natuurlijk niet wie Leroy was en wat de achterliggende gedachte was. Ik wist maar één ding, je kunt hier veel meer dan op een grasveldje waar je kunt voetballen. Hutten bouwen, van alles en nog wat kinderen willen doen. En tegenwoordig is het zo van, oh, maar een kind kan eruit vallen. Ja, als je nog nooit uit de boom gevallen bent, dan heb je geen jeugd gehad, zou ik zeggen, bijna. Want wat is er nou mooier dan gewoon ontdekken wat gevaar is. En eens een keer met een buil op je hoofd en met schrammen thuiskomen. In deze foto heb ik een beetje willen laten zien wat tijd is, wat tijd doet. In 2006, nou ja, dit zijn voor de foto wel heel veel mensen op elkaar. Maar in de praktijk werkt dat natuurlijk niet zo. Maar hier wordt wat gestapeld. Nou, en dit jaar heb ik weer die foto gemaakt. En dan zie je dat de natuur daarop reageert. Een ginkgo-boom is er ook. Dit is een gedeelte, een soort pinetum. Allemaal naaldbomen zijn daar geplant. Waaronder twee prachtige ginkgo's. Dat, ja, het zijn ook naaldbomen, of zou je dat van het blad niet zeggen. Maar het is eigenlijk een afgerolde naald. En het is een hele bijzondere oerboom eigenlijk. Die eigenlijk twee prachtige exemplaren die we in de tuin hebben. We krijgen ook bijzondere stenen aangeboden. Gewoon uit het idee dat de tuin een 100-jarige status heeft. Of mensen denken, en dat is ook zo, die tuin die zal eeuwig blijven bestaan. En als er dan een keer een school wordt afgebroken en daar staat een monument bij, dan is het al van, ja, waar moeten we mee naartoe? Nou, vaak gaat dat gewoon naar de puinbreker, wordt er asfalt van gemaakt en is het weg. Mensen weten ons steeds vaker te vinden en die zeggen van, willen jullie hier iets mee? Nou, dan zeg ik, kom maar op. Alleen, ik ga het niet als een, ja, met alle dingen zo, als je iets solistisch neerzet, wat vaak in gebeurt met zo'n monument, dan is het... Gaat het om het ding, om het voorwerp, maar ik zeg, we gaan het helemaal inbouwen in het geheel. En dan krijg je dit soort dingen. Dit is een stukje waar eigenlijk sinds 2005 werd vrij standaard onderhouden. Dit is wordt gewoon standaard gemaaid, allemaal keurig gedaan. Dit is het begin van de Leroy-tuin. Op een gegeven moment zei Louis van, als jullie in 2005, als jullie willen beginnen, dan zou ik hier beginnen. Dan zou ik daar gewoon iets mee doen dat dit ook echt herkenbaar is als zijnde eco-kathedraal. Nou, dan vraag je een paar stenen en dan worden de stenen gebracht. En dan ga je gewoon aan de slag. Gewoon elke woensdagmorgen ben ik met een aantal vrijwilligers daar aan het werk. En hier kun je het al een beetje zien, daar wordt gestapeld. En aan het eind van het jaar heb je gewoon een amfitheatertje, heb je een theatertje waar een voorstelling gegeven kan worden, waar mensen kunnen gaan kijken. Er is natuurlijk niet elke dag een voorstelling, maar mensen die er langs fietsen, die kunnen daar even gaan zitten. En de plek begroeit vanzelf weer. En in plaats van een stukje niemandsland waar je doorheen kunt fietsen en eigenlijk niks mee kunt, heb je een ontmoetingsplek gecreëerd. En we krijgen het allemaal gratis, we doen het allemaal voor niks. Maar het wordt wel als positief door de buurt gezien. En dan komt er ook een mannenkoor die zegt van, ja, we willen wij ook wel eens een optreden doen. Dus nou ja, dan van harte welkom. Er is een grote diversiteit aan planten, struiken, bomen. En we laten eigenlijk de natuur het werk doen. En wij organiseren samen met het IVM bijvoorbeeld elk jaar een rondleiding. Met een aantal verschillende organisaties organiseren wij rondleidingen. En dan gaan we gewoon kijken wat er groeit en bloeit. Gewoon heel simpel. En dan weet de een weer, maar dat is die zwam. En zo heb je gewoon een hele leuke middag. En dat doen we gewoon elk jaar. Betrokkenheid van de buurt. Dit is bijvoorbeeld een appelboompje. Wij planten elk jaar 7 fruitboompjes van bijzondere rassen die eigenlijk niet meer gangbaar zijn. Daar hebben we afspraak mee met Stichting Fruit in Friesland. En daar kopen wij 7 fruitboompjes voor. En die zetten wij dan in de tuin. En dan is deze mevrouw, die woont daar tegenover. Dan is het, was het een hete zomer 2 jaar geleden. Dan zegt ze van, nou laat mij maar voor die 2 boompjes zorgen die bij mij voor de tuin staan. Dus die houdt dat een beetje bij, gewoon de eerste 2 jaar een beetje extra water geven. Zo is de buurt er direct bij betrokken. Dat geldt ook voor zwerfafval, dat heb je uiteraard ook in de tuin. En dan begint er gewoon iemand die begint met zwerfvuil te verzamelen en dan komt er ook iemand bij. En dan houden we op die manier de plek schoon. Je ziet hier een mooie mispel. Echt een, vind ik, een geweldige boom qua structuur van de takken. Wat je hier nu ziet is eigenlijk 2 meter puin. Dus waar die mensen overheen lopen, dat is 2 meter puin. Waar we, de eerste foto hebben we gezien dat die puinhoop daar gestort werd. Daar lopen zij nu overheen. En je ziet dat de natuur echt helemaal het ingepakt heeft.
Is dat dan netjes gestapeld of is het gewoon een berg?
De binnenkant is gewoon een berg, daar wordt niks aan gedaan. En de buitenkant, dat is echt keurig gestapeld. Dus de binnenkant, het kan best zijn dat we op een gegeven moment hier weer op door gaan bouwen. En dat zullen we straks ook zien, zoals ja hier. Er wordt eindeloos, net als de natuur stopt ook niet, die gaat ook door. Gaan wij ook door met stapelen. En zoals hier aan de buitenkant worden de hele tegels gebruikt. En aan de binnenkant liggen de kapotte tegels. We hebben hier een soort taluut gemaakt, zodat die vrachtauto naar boven kan rijden. Die gooit het daar naar binnen en we gaan daar eindeloos stapelen. Dit is wel een bijzonder bezoek van gisteren. Deze foto is gisteren gemaakt. Dit is Roman Krasnarić. Krasnarić. Heeft hij me gisteren nog verteld. Hij heeft een boek geschreven, De Goede Voorouder. Het is een Britse filosoof. En hij heeft het over kathedraaldenken in zijn boek. Kathedraaldenken is lange termijn denken. Kathedralen werden in 300-400 jaar, de echte grote kathedralen, die werden in 400 jaar gebouwd. Je moet je eens voorstellen dat je ergens aan meewerkt waarvan je het eindresultaat nooit zult zien. Dat is kathedraaldenken. Leroy zei altijd, ik heb het fundament gelegd voor iets waar de volgende generaties op door kunnen bouwen. Het is nooit af. Al die termen, die manier van denken, die heeft Roman Krasnarić in zijn boek De Goede Voorouder. Het is zeer de moeite waard om dat te lezen, zou ik zeggen. Dat propageert hij. Denk weer na over. Het idee is dat je je voor gaat stellen, je kleinkind, hoe die over jou nadenkt. Zal dat kleinkind tegen jou zeggen van, nou, die grootvader van mij, die heeft best wel goede dingen gedaan. Of zeggen ze van, nou, die hebben er een puinhoop van gemaakt. Dus doe nu dingen waar je kleinkinderen later van kunnen zeggen, het is goed dat ze op de barricade zijn gegaan voor een beter milieu. Of zijn ze juist slordig omgesprongen met deze aarde en wij zitten nu met de gebakken peren. Dat is het lange termijn denken wat deze schrijver en de Stichting Tijd, Louis Leroy, met zijn 100 jaar, dat is ook een aantal generaties, als probleem van deze tijd heeft benoemd. Wij zijn echt op korte termijn, op de klok. Wij zijn op de kloktijd gericht. Wij zeggen van, oh, het moet snel, snel, snel. Snellere computers, sneller dit, sneller dat. Maar dat gaat altijd ten koste van zoveel. En we weten allemaal wat voor problemen er op dit moment zijn. En deze Roman Krasnarić, die heeft, daar hebben we contact mee gezocht. En die zei van, ik wil gewoon ook daar rondlopen. Ik wil kijken wat eco-kathedralen zijn. En dit is Marlijn Twaalfhoven, een componist die ook samen met hem in Nederland was. Een heel bijzonder bezoek. En het is mooi om te... Hij noemt zichzelf tijdrebel. Louis was ook een tijdrebel. Hij weigerde pertinent om alleen in korte termijn te denken. En dit is dan volgens mij de laatste foto die ik over de heer Veen wil laten zien. Midden in de woonwijk. De eerste foto was een grasveldje. En kijk nu wat voor bos, wat voor stadsbos, wat voor explosie van groen midden in zo'n woonwijk kan ontstaan. In 60 jaar tijd, niet eens 60 jaar tijd. Waar je eigenlijk helemaal niks voor hoeft te doen. Dit is geen duur park, dit zijn geen duur betaalde architecten. Nee, het is de natuur die de architect is. En nu merk je ook dat in de tuin- en landschap, dat is echt, ik weet niet of u het blad kent, maar dat is het vakblad voor de landschapsarchitect. En die kunnen eigenlijk ook niet om Leroy heen. En die hebben nu ook wel iets van, ja, die tekenleraar uit Heerenveen, uit Oranjewoud, dat is toch wel iemand die goede ideeën had. Waar wij nu ook wel iets mee kunnen. En je ziet ook in de landschapsarchitectuur dat Leroy's gedachtegoed steeds actueler wordt. Je hebt rewilding, je hebt biodiversiteit. Al die termen die we nu heel veel horen. Ik wil niet zeggen dat Leroy daarmee begonnen is, maar die heeft in die jaren wel ons er al op gewezen dat het ook anders kan. Vandaar dat zijn boek Natuur uitschakelen, Natuur inschakelen, wat daarachter ook ligt, en misschien kennen jullie dat wel, dat opnieuw weer gelezen wordt. En natuurlijk staan er heel veel dingen in die absoluut niet kloppen. Maar er staan ook heel veel dingen in waar wij nog steeds wat aan hebben. Het gaat nu over Meldam. Ik heb bij lezingen nooit een idee van de tijd. We zouden een pauze in kunnen lassen. We zouden ook wat vragen kunnen beantwoorden. Ik zou wat vragen kunnen beantwoorden als die er zijn over Heerenveen. Of we gaan door met Meldam. U hebt een vraag.
Ja, de basis. Moeten jullie gaan stapelen?
Ja. Precies, dat is het puin is de fundering. En dat is een hele goede fundering, want alle wolkenkrabbers die worden ook op puin. Puin is de beste fundering die er is. En als je dat laag voor laag voor laag voor laag erop legt, dan zorgt de zwaartekracht die zorgt eigenlijk voor de juiste fundering. En als je daar met vrachtauto's weer overheen rijdt, dan klinkt dat helemaal in. Dus het puin is de fundering.
Dus het bouwwerk
wordt
op het puin gebouwd, niet op de grond?
Nee, het puin wordt neergelegd en daar wordt omheen gestapeld. En het kan best zijn dat op een gegeven moment in de grond zakt. Alleen dat is niet erg. Als je Romeinse opgravingen hebt, dan zie je dat wegen ook altijd boven elkaar gelegd werden. Het werd er niet uitgehaald en dan wat nieuws. Nee, gewoon laag voor laag voor laag. Gebouwd. Het is allemaal massieve bouw. Dus die ene foto met die vrachtwagen die het puin bracht. Daar kun je zien dat het allemaal massieve bouw is. Dus, en het wordt een beetje schuin naar binnen gebouwd. Dus als het zakt, dan zakt het naar binnen. En dan blijf je een hele stevige constructie hebben. Maar we hebben eens in de 2-3 jaar krijgen we van handhaving van de gemeente op bezoek. En die gaan dan berekeningen uitvoeren. En die zeggen van, dit blijft al 100 jaar staan. Dus de veiligheid is gegarandeerd.
Ik had nog een vraag over die stenen. Zit daar ook niet eindstoffen
en dergelijke? Dat is een goede vraag. Daar zullen ongetwijfeld soms gifstoffen tussen zitten. Over het algemeen gebruiken we met schone grondverklaring. Of het is materiaal wat van wegen komt. Maar goed, auto's die lekken olie, die lekken. Maar ja, dan is mijn vraag. Stel, daar zit wat olie of benzine in. Wat zou u ermee willen doen? Daar zou u dat moeten naar een bedrijf moeten brengen die dat saneert. Maar die olie die blijft er. Op een gegeven moment, als je op deze manier stapelt, dan herstelt het zichzelf. Het is een soort, ja, je hebt ook helofiete filters, dat is met grind. En dat zuivert de steen, die zuivert het water. Dus de natuur heeft een ontzettende zuiverende kracht. Dus die eventuele schadelijke stoffen die erin zitten. Ik heb mij laten vertellen dat er complete wasmachines ook onder de grond liggen. Maar daar trekt de natuur zich na verloop van tijd helemaal niks van aan. En je ziet het ook in het Roergebied, waar hele zware industrie is geweest. En die industrie is nu weg. En toen hebben ze Leroy ook benaderd van wat moeten we hiermee doen? En Leroy zei, doe 20 jaar niks. En je ziet nu dat op die plekken de mooiste natuurgebieden, ik heb er rondgelopen, het is echt geweldig. En er ontstaan creatieve plekken, het zeg het Zolverein is zo'n voorbeeld. Daar zijn allemaal kunstenaars. Het is een hele creatieve plek, gewoon een natuurlijke plek. Dus wat wij als vervuiling zien, maar ik krijg deze discussie altijd, want wij zeggen ook van de bladeren die op een weg gaan, die worden dan met zo'n wagentje worden die opgezogen, die worden weggebracht. Ik zei van, leg ze maar in de tuin. Nee, maar dat zijn vervuilde bladeren. Oh, ik zei, wat doen jullie er dan mee? Gaan jullie ze poetsen allemaal om schoon te maken? Nee. Nou, ik zei, je moet er ergens mee naartoe. Je moet die vervuilde bladeren, wat doe je daar dan mee? Nou ja, uiteindelijk komt het gewoon op neer dat het daar ook ergens op een berg komt. En later als compost kun je het ophalen. Laat dat proces gewoon in de tuin plaatsvinden. En de natuur die weet wel hoe die vervuiling op moet ruimen. Het is geen uitnodiging om juist extra te gaan vervuilen, maar ik bedoel maar om te zeggen dat de natuur heel goed met vervuiling om kan gaan. Ja. Nou, daar zitten wij niet over in. Daar hebben we niet over te klagen. Dat is inderdaad, verschillende fases zijn er van. Je kunt ervoor kiezen om het natuurlijke resultaat van als je niks doet, dan krijg je bos. Om dat tegen te houden, zeg van ik wil geen bos, dus ik ga bomen kappen en ik ga dit doen. Je kunt ook zeggen van ik laat de bomen staan en ik krijg juist biotopen die anders nooit daar zouden kunnen gaan groeien. Want er zijn ook biotopen die juist alleen in schaduwrijke plekken. Ja, nou die hebben we genoeg, die hebben we. Hij is, dat is wel grappig dat u dat noemt. Er waren buurtbewoners die zeiden van, wij willen graag een stuk heide. En toen zei Leroy van, dat groeit hier niet, op het veen. Hier een veen. Hij zei, ja, we willen toch heide. Nou ja, hij zei, dan zet ik daar. Dus ik heb hem nu niet mee, deze foto. Maar een prachtig heide, een stuk heide. Maar als je daar niks aan doet, dan gaat die heide op een gegeven moment weg. En dan kun je heel erg je best doen om daar een stuk heide te laten. Maar je kunt ook zeggen van, heide, sorry, maar dat groeit hier niet. En dan dat ecologisch beheer, dat is de natuur, dat is het beste ecologische systeem. Dus daar hoort het woordje beheer eigenlijk niet eens. Die beheert dat zelf beter dan wij dat ooit kunnen. Tenzij je iets per se wilt, een heideveldje of wat dan ook maar. Maar wij laten het aan de natuur over om te bepalen wat daar het beste groeit.
Veel bomen dus?
Ja, veel, waardoor ook weer veel biotopen komen die juist onder die bomen groeien. Daarachter was ook nog iemand met een.
Ik zag dat die vuilnis op de raak vroeg was.
Ja?
Dat is in contrast met wat je net vertelde.
Nou, ik heb ook gezegd van het is geen uitnodiging om zoveel mogelijk troep daar neer te leggen. Om de natuur het vervolgens op te laten ruimen. Maar als je die blaadjes hebt waar olie aan zit. Of als je toevallig een vrachtwagenlading krijgt waar ook een stukje plastic in zit. Ja, je probeert het er zoveel mogelijk uit te halen. En dan hoef je daar verder niet zo over in te zitten. Maar we gaan daar niet allemaal plastic storten. Toevallig is er in. Ja, wel, niks is vuil. Niks is vuil. In Harlingen is een heel stuk, dat heet het Balklandpark. Dat is ook een gebied met hele zware industrie geweest. Die mensen zijn ook bij ons komen kijken van wat moeten we hiermee? Nou, je hebt de keuze om het te gaan saneren. Dan komt er een bedrijf en die haalt al die grond op en die gaat voor heel veel, heel veel geld, gaan die grond saneren. Wat je ook kan doen, is gewoon niks doen, een deklaag eroverheen en daar begroeiing doen en de natuur het werk laten doen. En daar heeft de gemeente Harlingen voor gekozen. Het is goedkoper. Uiteindelijk draait het allemaal om geld. En er zijn heel veel bedrijven die verdienen heel veel geld aan sanering, terwijl dat eigenlijk saneren om niks is. Die discussie heeft Leroy ook aangevoerd en er zijn heel veel foto's van dingen die nu eigenlijk niet meer kunnen. Maar waar, ja, je ziet het, daar groeit van alles en de natuur kan dat heel goed verwerken. Maar we moeten uiteraard iets doen aan de hoeveelheid plastics en blikjes en dat willen wij niet in onze. Asbest, ja, is ook een totaal geen probleem voor de natuur. Ja, dan kan het gevaarlijk zijn. Dus we gaan daar ook geen asbest. Maar als daar. Ik heb ook wel eens een stukje asbest gevonden. En dan stop ik dat onder de grond, onder de tegels. En ik bouw eromheen. Geen haan die er naar kraait. En geen. Hè? Om maar aan te geven: wat is puin? Wat is troep? Ja, eigenlijk is niks troep. Ja, afval bestaat niet. Is ook weer zo'n En natuurlijk maken wij heel veel troep en daar moet ook zeker wat aan gedaan worden. Maar. Ja.
Kan je ook de bacteriën die olie vreten speciaal breken of niet?
Nee.
Je laat de natuur zelf doen en ja. niet speciaal bacteriën importeren.
Nee, er zijn in die tegels, als je een tegel optilt, dan zie je veel pissebedden. Nou, de grootste vuilopruimers, dat zijn pissebedden. Nou, er zijn miljoenen van in die tuin. Die kunnen echt ontzettend veel afval verwerken. Die hele kringloop van de natuur, die is, ja, daar weten we nog helemaal niks van hoe dat werkt. Ja, dat zijn. Ja. En die weet eigenlijk ook nog helemaal niks hoe dat werkt. Nee, dat kan ik. Ja, we weten wel steeds meer, maar ja, uiteindelijk hoe de natuur werkt, dat. Maar het werkt. Al miljarden jaren.
Heb je alle stenen?
Ja. Ja, stenen. Ik heb lafet en ik weet niet, kent iemand nog lafet? Van vroeger, dat was een Nederlandse uitvinding van meneer Landman, uit Utrecht meen ik. En dat was een bak waar ik ook in bad heb gezeten. En daar kon je dan ook een wasmachinetje van maken. Die krijg ik ook aangeboden. En het is steen, het is een granulaat met een beetje bewerking. En die krijg ik dan aangeboden en die verwerk ik in de tuin. Dus zolang het steen is gewoon natuurlijk materiaal. Dus trottoirbanden, klinkers, van die haaientanden, van ook natuurstenen, ja, alles. Alles van steen. Ja, nu. Sorry.
Om nog even over de bomen terug te komen. Krijg je niet dat bepaalde bomen de constructies gaan ontwrichten? Wat moet er dan gedaan worden, zeker tussen de stenen, maar ook in de buurt?
Ja. Nee, dat gebeurt inderdaad. Daar heb ik ook wel foto's van. En soms bouwen we om, soms is een boom omgevallen en dan zijn we net aan het bouwen en dan bouwen we om die boom heen. Soms krijg je door die wortels dat bouwen gaan, gebouwen gaan ontwrichten. Ja, dat zei dan zo. Dan laten we dat gebeuren. Zolang het de veiligheid niet in het geding is, dan, ja. Dan laten we, want de natuur.